Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 21 tot 35. Lucas 2, vers 21 tot en met 35. Door te zingen psalmen, psalm 7, vers 5 en 6. Psalm 33, vers 1 en 3. Psalm 92, vers 8. Psalm 118, vers 10. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 21 tot en met 35. Door te zingen psalmen, psalm 7, vers 5 en 6. Psalm 33, vers 1 en 3. Psalm 92, vers 8. Psalm 118, vers 10. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Vervolgen we de dienst, geliefden, met te zingen uit psalm 7 en daarvan het vijfde. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen en verses God, die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. We noemden u psalm 7, de versen 5 en 6.
Thank you.
Openen we de schriften, geliefden, in het Nieuwe Testament om te lezen uit het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. We noemden nu Lucas 2 vanaf en met vers 21 tot en met vers 35.
En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen na de reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in den tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om na de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziels zelf gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover.
Zoeken we nu met elkaar het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed, om van hem te vragen een verbeurde, doch zo onmisbare zegen. Heren, zo ligt het toch altijd maar weer, ook al wordt die uitspraak gedaan van keer tot keer en wennen we er zelfs aan, weten dat het zo is, maar hoe vaak wordt het beleefd en is het waarheid van binnen, verbeurd, verzondigd. Zo is het ook vanavond weer. En als we dan hier bijeen gebracht zijn, u hebt ons bewaard over en langs onveilige wegen, dan moet het ons eigenlijk verwonderen. Als de waarheid van binnen is, Heere, dan hebben we alle rechten verspeeld om maar 1 recht te kennen, dat we verloren liggen en verloren zijn. Dat is ons bestaan. Dat is onze toekomst. En dat u nooit naar zulke mens meer kunt omzien om van uw recht niet af te kunnen. Och Heere, mag het toch zijn dat dat waarheid van binnen zou mogen blijken. En wie van ons kan het dan missen? O, schenk ons toch, Heere, dat ene nodige in Christus uw Zoon, om te weten wat nodig is, om die enige troost te kennen in leven en in sterven. Voor een mens die alles verbeurd en verzondigd heeft, is dat onmogelijk en zal het ook nooit kunnen geschieden dan alleen door het wonder heen. En Heere, mag dat vanavond dan blijken, dat we hier in het wonder mogen terechtkomen, moeten terechtkomen. En buiten dat wonder zal het nooit geschieden. Maar dat dat zou mogen plaatsvinden, hier of thuis luisterend aan de kerktelefoon, wilt u in ons midden verkeren, Heere, met die onwederstandelijke werking van uw geest, opdat we de ware wijsheid mogen kennen die van u is. Het is voor geleerden, voor verstandigen en wijzen verborgen. Maar het is de kinderkens geopenbaard. Die weten het en die kennen het. Hoewel, het is altijd weer nodig dat ze daarbij gebracht worden en daaruit leven. Want altijd weer opnieuw wil het een zaak van het hoofd worden. En zo iets van onszelf waarmee we door kunnen gaan. Ten diepste alweer van u af. Maar Heere, uw kindvolk, dat zal altijd weer opgezocht worden door u en teruggebracht worden in de weg van uw Zoon. Telkens opnieuw. Uw knecht Paulus drukt het zo kernachtig uit als die zegt: altijd de doding omdragende van Jezus Christus, opdat het leven van hem ook geopenbaard zou worden in het sterfelijk lichaam. Mag dat vanavond geschieden, Heere, met de prediking. En dan weet u wat er nodig is van deze en gene, vernietigelijk van ons. Gedenk hem die het woord heeft te verkondigen in het bijzonder. Want tot welke dingen is hij bekwaam dan tot precies het tegenovergestelde? Och, neem het zijne toch weg en laat het u ervoor in de plaats mogen blijken. En mag het zo zijn, Heere, dat in die weg van Christus uw eer mag klimmen uit ons stof en uw koninkrijk gestalte mag hebben en houden. Gedenk dan zo dit volk, deze gemeente. Gedenk de broeders van de kerkraad in het bijzonder. Maar ook als we denken aan het doel van deze avond om een woord voor de Gereformeerde Bijbelstichting te mogen verkondigen. Gedenk het comité hier aanwezig. Gedenk zo de zorgen die er zijn in al de verbanden. Als het gaat om de uiteindelijke voorzitter die bedankt. Maar ook als er zorgen zijn in het eigen bestuur. Gedenk ze, Heren, die het moeilijk hebben, die in zorgen verkeren. Het mocht toch blijken, Heren, dat dat enige woord van u, dat uit uw mond uit mag gaan en zal gaan, ook daar mag gehoord worden en gekend worden. Opdat wat krom is recht zal worden, dat neergebogen is opgericht zal worden, dat verdrietig is verblijd mag worden, dat verloren is behouden mag worden. O Heere, u weet al die uitersten die er zijn in het leven. Wil ons dan gedenken met elkander, Heere, en in ons midden verkeren. En mag het zo zijn dat wat we vroegen voor het comité en ook het hoofdbestuur, dat het ook mag gevraagd worden voor degenen die hier aanwezig zijn of thuis luisteren via de kerktelefoon. Want Heere, er is toch geen hart zonder smart. En er is toch geen huis zonder kruis. Mag het dan zijn dat er juist in zulke wegen op u gehoopt mag worden. Sion zal toch door recht verlost worden en zijn wederkerende door gerechtigheid. En Heere, in die weg is nooit iemand omgekomen, ook al lijkt het wel zo. Want Heere, als uw recht alleen overblijft, wie zal dan kunnen bestaan? Maar we zingen het toch ook, bij u is vergeving. En Heere, dat wordt het grootste wonder van Een mens die dat mag meemaken, vrijgesproken van de welverdiende straf, een nieuw leven te ontvangen. Ach, wees dan zo in ons midden, Heere, en laat de snoeren in lieflijke plaatsen vallen en een schone erfenis ons geworden. Gedenk zo het geheel van de samenleving. Heere, u weet hoe het eraan toe is. Ach, we verkeren in omstandigheden waarin de weelde ons plaagt en de weelde ons dreigt te overmeesteren in zijn totaliteit, om, zoals Ager het heeft gezegd in Spreuken 30, dan zou ik de naam van God aantasten. Als ik rijk zou zijn en als ik geen armoe meer kende, o Heere, schenk toch zo wat we niet hebben willen en neem ons af wat we niet kwijt willen. En gebied zo uw zegen in het gehele gebeuren van deze dienst, maar ook van het kerkelijke leven in ons land en onder ons volk. O, dat we toch terug zouden moeten gebracht worden tot u. Nu gaan we al verder van uw weg. En geef, Heere, dat we het zullen verstaan. Wat ook vanavond als tekst daar eigenlijk de ondergrond van is. O Heere, gedenk ons nog en mag het zijn dat zo ook in ons land uw eer nog weer zou mogen wonen en het gezag en het beslag van uw woord nog weer zouden mogen blijken. Gedenk ons dan in alles, Heere, uw naam ter eer en zielen tot heil. Uit genade. Amen. Wij willen nu eerst gaan zingen, geliefde, Psalm 33, het eerste, zingt vrolijk, heft de stem naar boven. En vers 3, hij schept in het heilig recht behagen. En het wordt van u een eenmalig offer gevraagd. En dat uiteraard voor de Gereformeerde Bijbelstichting. De Heere zegene u en uw gaven. Bij het zingen dus van 33, 1 en 3. gemeente, met Gods hulp willen we vanavond uw aandacht een ogenblik bepalen bij Matteüs 1. En daarvan nader het 19e vers. We noemden nu Matteüs 1, vers 19, waar we nu lezen als volgt. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Tot zover. Geliefden, als we bij deze woorden vanavond uw aandacht willen bepalen met Gods hulp, dan zult u misschien direct denken, waarom hebt u dit gedeelte niet laten lezen? Want dan hadden we de achtergrond, de context zoals het wel genoemd wordt, die hadden we eigenlijk al direct voor ons gehad. En daar hebt u gelijk in. En toch, om de tekst, vers 19 dus, goed te verstaan, meende ik dat ik er toch goed aan deed om Lucas 2 te lezen. En dan te wijzen op Simeon, bekend figuur. En wat staat daar in dat gedeelte wat we zojuist hebben horen lezen? Dat hij rechtvaardig was en Godvrezende. En dat moet u even zien naast de tekst die we vanavond met de hulp des Heren hopen te verkondigen. Want van Jozef, haar man, wordt het ook gezegd dat hij rechtvaardig is. En dat hij haar niet openbaarlijk te schande wil maken. Waarom? Nou, hij keek naar Maria en hij zag aan wat voor ogen was. En wat zag hij daar? Ze was zwanger. En hij was niet tot haar genaderd, zoals we in dit schriftgedeelte ook verder kunnen aangeduid krijgen. En dus, er was ontrouw in het spel. Dat was heel duidelijk. En wat doet nou deze rechtvaardige man? Hij wil haar niet openbaarlijk te schande maken, zo staat er. En hij gaat stiekem, zouden we ook kunnen zeggen, gaat hij er vandoor. Althans, dat is zijn bedoeling. En gelukkig, vers 20 mag erop volgen. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren. Het komt dus niet zo ver, maar het was wel zijn bedoeling. En dan is het misschien goed om als we vanavond juist bepaald worden bij die Jozef, om eens na te gaan, wat was dat voor een gerechtigheid die hij daar eigenlijk, zoals het hier aangegeven was, zou hebben, heeft gehad. Was dat de gerechtigheid van Christus bijvoorbeeld? Of was dat de gerechtigheid van de mens, de natuurlijke mens? En als ik dan denk aan Simeon, dan komen we inderdaad heel duidelijk, komen we daar hetzelfde woord tegen. Hij was ook rechtvaardig, maar Godvrezende. En dat lezen we niet van Jozef. We lezen van Jozef eigenlijk verder ook eigenlijk niets meer. Er wordt niets van hem verder gezegd. Alleen, hij wilde dus heimelijk weg en hij wordt van de hemel terecht gewezen. En je leest niet wat het uitgewerkt heeft. Ik denk nog aan een Bijbels figuur, u allemaal denk ik bekend, koning Hiskia. Koning Hiskia, die heeft een vreselijke ziekte onder de leden. We zouden vandaag vermoedelijk het moeten aangeven met het woord kanker. En als dat dan plaatsvindt, dan moet de profeet, die moet naar hem toe en die moet gaan zeggen, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En dat gebeurt dan ook. De profeet zegt dat tegen hem. En hij gelooft direct wat er eigenlijk gezegd wordt. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Ik denk even, een zijweggetje, hoe vaak hebt u al diezelfde woorden gehoord? Wees bereid. Want in die uren dat gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen bijvoorbeeld. Of de dood komt als een dief in de nacht bijvoorbeeld. En hebt u het ooit geloofd? Bent u ooit met uw gezicht naar de wand gegaan zoals Hiskia? Hij geloofde dat het waar was. Hij meende inderdaad niet alleen door dat gezwel, maar hij meende ook vanwege heel zijn bestaan dat hij eigenlijk een verloren mens bleek. Hoewel, En daar heb je nou een onderscheid. Hij geeft ook aan voor Gods aangezicht. Als hij zijn gezicht naar de wand heeft gesteld. Heere, u weet toch hoe ik voor uw aangezicht in gerechtigheid gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen enzovoort. En dan zou je kunnen denken, nou dat weet de Heere dan toch eigenlijk ook wel. En waarom dan deze ziekte bijvoorbeeld? En dan zeggen we misschien ja, maar hij was het voorwerp van Gods zorg op een bijzondere manier. Want hij zou 15 jaar bij zijn leven toegevoegd krijgen. En toch, we lezen dat wel, maar we lezen iets veel belangrijkers in hoofdstuk 38 van Jesaja. Daar lezen we in het loflied wat hij zingt als het wonder gebeurd is. Dan zegt hij, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dat is een hele andere praat dan die aanvankelijk voor de Heere neerlegde. Rechtvaardig zijn we allemaal niet rechtvaardig. U zegt allemaal rechtvaardig. Is er iemand die zo goed is als u, als ik? Als we spreken over anderen bijvoorbeeld, zijn we dan niet bezig op een manier om eigenlijk, zonder dat we dat zo duidelijk zeggen, aan te geven dat die ander toch slechter is. Want die doet dat niet of doet dat wel bijvoorbeeld. Die gaat niet naar de kerk. Wij gaan wel naar de kerk. En we zijn altijd bezig om onszelf te verhogen. Niet vernederen, maar verhogen. Gerechtigheid. Nou ja, we zijn niet volmaakt, maar toch, we zijn mensen zoals we elke zondag in de kerk zitten en zoals we elke week weer proberen toch de een meer en duidelijker dan de ander te leven naar Gods woord. Want daarvoor zitten we toch in de kerk. En we voldoen wel niet helemaal aan de eis van Gods wet, maar het willen is toch bij ons, zouden we kunnen zeggen. We zijn toch mensen die met de fariseer rustig kunnen uitspreken. We geven tiende van alles wat we bezitten. We vasten 2 maal per week en we zijn eigenlijk in alleszins godsdienstig bezig. En dan heb je Jozef, haar man, zoals het in onze tekst staat. Dat was ook zo'n man. Die ging altijd naar de synagoge. Die bezocht altijd de samenkomst. En die hoorde de schriften uitleggen. En hij nam ze mee naar huis. Hij dacht er nog eens over na. En zijn leven, dat werd keurig, werd dat geleid. En dat ging eigenlijk recht toe, recht aan naar de hemel, dacht hij. Maar Gods werk kende die niet. Simeon wel. Die was van 's hemels wegen, was die ingelicht over de vrucht van de schoot van Maria. We lezen nergens dat Maria hem dat verteld heeft. De hemel heeft het hem verteld. Maar Jozef, hij leefde er eigenlijk al gedeeltelijk naast. Die wist nergens van. Hij had rare gedachten en eigenlijk goed te begrijpen. Maar toch. Het was eigen gerechtigheid waar hij mee leefde. En dan sta je altijd boven een ander. Ik zei het net al, dan heeft een ander het altijd slechter gedaan dan wij. En dat is een ontwikkeling die eigenlijk bij ons vandaan nooit te stuiten is. Elk mens leeft van nature uit het werkverbond. En elk mens denkt dat hij daarmee de hemel kan verdienen, zou je kunnen zeggen. Eigen gerechtigheid. In de dagen van de Heer Jezus was er een grote groep mensen in de samenleving die de wet kenden. Ze keken neer op de schare die de wet niet kende. Die schare is vervloekt, maar zij waren de goede. En ik denk, Jozef was één van hen. En zo waren er nog veel meer. En ze moesten van Jezus, zoals later duidelijk bleek, niks hebben. Ze zeiden van Jezus eigenlijk, wat hoor je hem toch? Hij heeft de duivel. Ontzettende uitspraken. Maar dat is de godsdienstige mens. De geest niet hebbend. Die doet dat. Die is opgeklommen met zijn godsdienst. En die is eigenlijk nog hoger dan God. Zoals het in het paradijs eigenlijk al is gezegd. Je zult als God wezen. kennende het goed en het kwaad. En ze kiezen precies het goede. En ze doen het bijna volmaakt. De Heer Jezus die heeft er zelfs een woord aan gewijd. Hij zegt, tenzij uw gerechtigheid, uw rechtvaardigheid groter is dan van fariseeën en schriftgeleerden, je zult in het koninkrijk der hemelen niet inkomen. Mag ik u eens vragen, geliefden? We zijn vanavond vanwege de gereformeerde Bijbelstichting. Dat is toch een goede stichting? Die beoogt toch een prachtig doel? Het woord moet toch verbreid worden? En niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook eroverheen. Overal moet dat woord toch komen. Vooral in die vertaling zoals wij die mogen liefhebben. Omdat daar zo duidelijk het eenzijdige werk van God in naar voren komt. Het eeuwige welbehagen, dat wordt duidelijk aangegeven. En dus, we beleggen avonden zoals nu, vanavond. En dan wordt er gesproken en dan wordt er gegeven voor de GBS. We weten dat heel goed. Maar, wees eens eerlijk. Bent u des Heren tempel ook? Des Heren tempel, dat zeiden de Joden, de fariseeën en de schriftgeleerden, bent u des Heren tempel ook? En wijst u ook naar die scharen die de wet niet kent en onderhoudt? En dan zegt u misschien bij uzelf, dominee, wat denkt u wel? Nou, ik denk inderdaad dat dat het geval is. Van nature zijn we dat. Juist als godsdienstige mensen. En dan denk ik, geliefden, bent u er al aan ontdekt wat er eigenlijk het geval van is? Dan weet je het zo goed voor een ander bijvoorbeeld. En je weet het heel goed hoe een ander het moet doen. Maar wie zijn we nou zelf? Die Bijbel die moet heel de wereld over, zeggen we vandaag de dag. Een goede zaak. Maar wat hebben wij met de Bijbel gedaan? Ik heb een periode gehad dat ik elke zondagavond haast verbonden was met Vriezeveen. En dan luisterde ik naar uw voorganger. Met veel genoegen. Ik heb gehoord hoe vaak hij u vermaand heeft. En mij ook. Wat hij allemaal uitgesproken heeft uit de schriften. En dan dacht ik wel eens, gemeente, hoe kun je nog onbekeerd blijven? Hoe kun je nog doorgaan? Met zo'n duidelijke, met zo'n ernstige prediking. Met een zaak, een schriftuitleg, waar je niet meer omheen kunt. En als ik misschien vandaag of morgen de gemeente eens door zou gaan. Ik noem maar even iets wat natuurlijk niet te verwachten is. Hoeveel zou ik er dan vinden, kennen, die zouden mogen vertellen dat ze inderdaad onrechtvaardig bleken. Onrechtvaardig. Ik weet nog dat ik de eerste keer hier avondmaal bediende, toen dat kerkgebouw er nog heel niet stond. Maar toen eigenlijk het een evangelisatie was. En toen zag ik daar mensen zitten. Bijzonder een vrouw, dacht ik. Toen heb ik mogen besluiten, die vrouw die kent het. Die weet ervan. En ik heb u er natuurlijk niet aangezien, vooral de jongeren niet. Maar geliefden, wie zijn we? Zijn we met Jozef rechtvaardig? In eigen oog, eigen gerechtigheid. Doen we het goed? Of bent u inderdaad geworden wat u bent? Van nature. Een goddeloze. Een hardnekkige. En dan denk ik aan de woorden van de Heidelbergse catechismus. We zijn mensen. Het staat er zo ontzettend duidelijk. Die geneigd zijn van nature God en de naaste te haten. Wij kerkmensen. Denk maar niet dat het om de wereld alleen gaat. Juist godsdienstige mensen die zichzelf een voetstuk hebben aangemeten, waarop ze hoog, uittorenen boven vele anderen. En eigenlijk al het beter weten dan de Heere God zelf. Of hebt u het moeten meemaken, het mogen meemaken. Dat u van dat voetstuk bent afgehaald. En dat er eigenlijk niks anders over is gebleven dan een wegwerpelijk kleed. Al onze gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Geliefden, dat is een proces wat we heel niet willen meemaken. Wat voor de wereld lijkt te zijn. En voor, nou ja, meelopers bijvoorbeeld. Mensen die het niet echt menen enzovoort. Maar geliefden, als God in ons leven komt, met het werk van Christus, dan moeten we toch worden wat we zijn. En het is een verloren mens. Door eigen schuld. Want onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Weet u wat we doen als we mensen zijn zoals we tot hiertoe even hebben genoemd met Jozef? Dan lopen we bij Jezus weg. Dat doet hij ook. En dan zult u misschien, ja, maar dat wist hij toch niet? Nee, Simeon wist het ook niet. Maar die kreeg het van de hemel, kreeg hij het met eerbied gesproken door. En toen kwam hij op het goede pad. Het was hem geopenbaard geworden. Al Gods volk leeft uiteindelijk bij het woord dat uit Gods mond uitgaat. Daar leven ze bij. Maar daar hoor je bij Jozef niks van. Ook later niet. En dan kan hij een hele hoop dingen gedaan hebben waarvan we zeggen, tjonge, het was toch heel wat. Uiteindelijk straks de man van Maria en met Jezus eigenlijk naar Egypte, weer terug, ervoor gezorgd. En als het nooit verder gekomen is dan de buitenkant, dan getuigt het nog eenmaal tegen hem, bij wijze van spreken. Ook in ons leven. Dan heb je een godsdienstig leven, heb je geleefd, geliefden. En dan ga je vroom door de wereld. Dan zegt misschien Vriezenveen wel, dat zijn toch keurige mensen daar. Je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het zijn geweldig keurige mensen. Er valt geen vuile vinger op te leggen bijvoorbeeld. Ik denk dat het anders is, maar u begrijpt wat ik bedoel. Of kent u dat verborgen werk van de Heilige Geest? Dat u van zondag naar zondag steeds dieper moest buigen. Ik heb het wel eens gehoord van een man die in de weekdiensten kwam, waar we dan mochten voorgaan. En toen zei hij een keer tegen mij, hij zei, dominee, ik kom niet meer. Ik zei, waarom niet? Hij zei, dominee, ik hou het niet uit onder die prediking. Het deugt nooit. Het is nooit goed. Altijd kom ik alles tekort. Mijn zakken worden leeggehaald. Ik hou niks over. En dan kun je zeggen, ja, maar jongen, dat moet ook juist. Maar dat landt niet, want dat willen we niet. Wij willen eigenlijk rijk en verrijkt, vooral godsdienstig gesproken, door de wereld gaan. Maar het is een wonder, geliefde, als je zondaar mag worden voor God. Het moet, maar dat het ook mag uiteindelijk. En dan zegt u, wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel daarmee dat je het goedkeurt. Het ontdekkend werk van Gods geest, dat je het ermee eens gaat worden. Dat je echt gaat zeggen tegen de Heere, Heere, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Geliefde, ken je dat? Is dat gebeurd in je leven dat je op dat plekje bent gebracht? Je hebt er tegen gevochten. Je hebt alles gedaan om het te voorkomen. Dat het hoofd in de schoot moest. Dat je het eens moest worden met het welverdiende oordeel. U zegt, maar prediker, zie je wel, daar hou je niks over. Ja, je houdt wel wat over, je houdt het gewis verderf over. Je bent een doemeling. Je bent doemwaardig, je bent verloren. En dat door eigen schuld. Er is nacht geworden. Er is het donker geworden. Maar dat volk, gemeente, dat is een ontzettend groot wonder. Een heerlijk evangelie. Dat volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En degene die gaan door het dal van de schaduw des doods, daar zal een licht over opgaan. Als er in ons midden mogen zijn die dat plekje hebben mogen leren kennen door genade, die weten dat. Want de Heer doet nooit half werk. Er wordt vandaag de dag wel gezegd in onze kringen, in, laat ik het eens zo zeggen, de uiterst rechtse kringen, er wordt wel gezegd, ja, het is zo donker in onze tijd. God begint hooguit nog met zijn werk, maar hij maakt het niet meer af. Dat kan eigenlijk niet meer. Ja, maar als ergens een leugen wordt gebracht, dan is het daar. Over de meest belangrijke dingen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En waarom zeg ik dat? Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, die weg, die is altijd nog de enige weg. Dat is de weg van door de dood heen naar het leven. Dat is de weg van Christus. De discipelen wilden het ook niet. Ze hebben zo lang mogelijk hebben ze tegenstand geboden. Vooral toen het naar het eind ging. Maar ze moesten. En ze mochten uiteindelijk. Maar dat gaat vandaag niet anders. Geliefde, weet u dat plekje waar je het van God mocht verliezen? Dat is het afgelopen. Dat kan nooit meer. Uit onszelf. En God wilde daar zijn recht genoeg geschieden. Dus bij God kan het ook niet. Totdat blijkt. Een licht. Zo groot. Zo schoon. Gedaald van hemelstroom. Straalde mij in de ogen. Zegt dan dat volk. Toen mocht de duisternis voorgoed wijken. Ze moest. Toen mocht. Paulus noemt het. Totdat het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Als je dat mag kennen, dat wonder van genade, geliefden, dan is de wereld te klein. Dan mag je boven alles uitgetild worden. Boven het stof. Dan mag je weten met Hiskia bijvoorbeeld. Hij heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Die vuile bron van wanbedrijven. Die doet niet meer mee. Het gedichtsel van het mensenhart. Dat in alle dagen alleenlijk boos is. Dat moet zwijgen. En er is in plaats van dat vuil. Is de reinheid ontstaan. Een nieuw godzalig leven. Die oude natuur is gedood geworden. En er is een nieuw godzalig leven waarin de plaats gebracht. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u, het is Gods gave. En dat mag inderdaad in heel die weg van Christus, in de kracht van zijn opstanding, mag dat heerlijk blijken. En niet alleen anderen, maar ook mij, dan ga je toch dat ware geloof kennen. Niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en heiligheid uit louter genade. Om Christus wil geschonken. Dat volk, met eerbied gesproken, gerieten, dat heeft verbinding met de hemel gekregen. Als ik denk aan het gebed, het stuk van de dankbaarheid, dan is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid dat God vordert. Dat wil zeggen, hij werkt dat. En Gods kind mag dat betrachten, het gebed mag spreken met God. Buiten Christus is de Heer een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand zijn kan. We leven onder de toorn van God van nature. En daarom geen God, geen meester boven ons. Maar door genade, vrede met God. Nieuw leven. En geliefde, dat leven, dat leeft door hem. Uit hem en tot hem. En het heeft maar één begeerte. Om hem vuriglijk te beminnen. Om hem te verheerlijken. om hem groot te maken. Dan geef je niet alleen de Bijbel weg, om het eens zo te zeggen, dat is op zich al een goede zaak natuurlijk. Maar dan zeg je er ook nog wat bij. God is goed, looft hem tezaam, met gezang en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam, ga je ook zeggen. Dan kun je het soms met droge ogen niet vertellen, wat hij aan je ziel gedaan heeft. U zegt vandaag? Ja, vandaag. Dat gebeurt vandaag nog. Nog steeds. En weet u, dat volk, dat heeft Jezus Christus geopenbaard gekregen in hun bestaan. En daarom mogen ze hem kennen. Ze weten heel goed dat ze hem altijd weggehouden hebben in hun leven. De Heer Jezus heeft het uitgesproken tegen zijn tijdgenoten. Gij lieden wilt tot mij niet komen, opdat je het eeuwige leven hebt. En dat weet je ook goed. Als je achterom moet kijken, door Gods geest, dan weet je één ding. Het is allemaal mis geweest, verkeerd. Maar hij is gekomen. Advent. Hij is de weg gegaan. En hij heeft het volbracht. En hij heeft meegenomen. En nou mag ik roemen in vrije gunst alleen. Geliefden, kent u het? Weet u ervan? Dat is een eeuwig wonder. Dat kun je nooit klein krijgen. Nooit. En wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Ga je nog bij Maria weg? U zegt, hoe bedoelt u dat bij Maria weg? Nou, bij Gods volk. Wat was Maria ook nog weer? Ze was zwanger van de Heilige Geest. Kunt u zich voorstellen dat ze daar toch iets van heeft laten merken? Ik denk even aan het bezoek van Elisabeth straks. Beschreven in Lucas. Lucas 1. Hoe was dat? Nou, ze begon te zingen. Mijn ziel maakt grote heren. Gelooft u niet dat ze naar Jozef toe ook zoiets heeft laten merken? Maar Jozef hoorde het niet. Die herkende niks. Die wist nergens van. Ook weer een reden om te denken, nee, hij was alleen maar rechtvaardig in eigen oog. Wat had hij gedaan? Als hij door Gods geest was bearbeid. Als hij genade kende, net als Simeon bijvoorbeeld. Dan had hij zijn knieën gebogen, had hij gezegd, Heere, hoe zit het met Maria? Maar dat doet hij niet. Hij lost het zelf op, denkt hij. En dat doet het vlees altijd. Het vlees heeft God niet nodig, dat lost het zelf op. Maar als je genade kent, wat doe je dan? Mag ik eens een voorbeeld nemen? Een voorbeeld uit uw gezin bijvoorbeeld. U hebt een gezin, u bent gelukkig getrouwd. Een voorrecht vandaag de dag. U hebt een gezin met kinderen. Hoe is het met uw man? Hoe is het met uw vrouw? Hoe is het met uw kinderen? Kent u ze? Ja, dominee, we lezen elke dag uit de Bijbel. We bidden met elkaar en we gaan met elkaar naar de kerk enzovoort. En nou ja, ja meer kan toch? Nee? Nee? Als ik eerder kinderen doopte en nog als ik het mag doen. Weet u wat ik dan altijd zeg? Ouders, ik hoop dat je met de paplepel, om het maar zo te zeggen. Met de borst. Dat kind vertelt wat het nodig heeft. Moet je vroeg mee beginnen. En natuurlijk dat kleine babytje verstaat niet wat je zegt. Maar toch, het worden klanken in het leven van zo'n kind. Raakt hij nooit meer kwijt. En wat God ermee doet, dat heeft hij van eeuwigheid bepaald. Maar geliefden, dan is het de wens van moeder of de wens van vader. Dat zo'n kind ook in het opschrijven der volkeren opgeschreven zou worden als bij Sion's kinderen ingelijfd, toch? Als je geen genade kent, ja, dan zeg je ten diepste, jochie, dat moet je zelf maar weten. Dat moet je maar, ik heb je nou alles verteld en nou moet je het zelf maar. Maar als je genade kent, weet je wat je dan gaat doen? Dan zeg je het niet alleen. En dan ben je er ook soms emotioneel bij betrokken. Dan kun je die jongen niet meer laten gaan. Dan moet je een keer Ik weet nog van een moeder. Die heb ik goed gekend. Die had 3 zoons. Weet je wat ze tegen die jongens zei? Ze zei, jongens, je kunt dan naar het café gaan, maar ik haal je eruit. En ze had het gedaan ook. Zo heb ik ze wel gekend. Ga je als vader en als moeder, ga je anders met je kinderen om, want het gaat naar de eeuwigheid toe, mensen. We hebben hier maar een kleine tijd. En straks moeten we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen wat in het lichaam geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. En dan wordt het eeuwigheid. Eeuwig wel of eeuwig wee. En als je weet, persoonlijk, wat het is om de toorn van God mee te maken. Dan heb je maar 1 wens. Voor je vrouw, je man, je vader, je moeder, je kinderen, noem maar op. Je naaste, de buurman. Dat hij dat zou mogen ontgaan. En dan kun je het niet laten om er soms wat van te zeggen. En dan kun je er altijd niet mee voor de dag komen. Dan mag er tijd en wijze bij de hemel bepaald worden wanneer je moet spreken. Maar weet je wat je dan wel eens doet? Dan vraag je soms door. En dan zeg je, hoe heb jij dat nou? Als je nou weer jarig bent geworden bijvoorbeeld. Waar is de reis nou naartoe? En misschien staan ze aanvankelijk, als het je buurman is, met grote ogen te kijken. En ze zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Ik heb het zelf meegemaakt. En dan ga je wat nader duidelijk worden. En dan zeggen ze, oh, bedoel je dat? En dan zeggen ze natuurlijk altijd, oh, dat zit wel goed. En dan ga je er toch mee door. Om te laten merken, ja, zit het wel goed? Zit het echt wel goed, buurman? Kind, kan het zo wel? Man, gaat het zo wel? En dan probeer je om een ingang te vinden. Je probeert onderbiddend opzien tot de hemel. Dat er in je omgeving openbaar zou mogen komen wat genade is. En als dan een kind werkelijk is, gaat zeggen dat het sterven moet. Ik heb het in mijn eerste gemeente meegemaakt, geliefden. Dat we op huisbezoek kwamen in een gezin en dat die moeder tegen me zei, dominee, is dat nou normaal dat ze op de zondagschool, dat ze die kinderen bang maken voor de dood. Ik zeg, moeder, wees er maar gerust, want dat doen ze daar niet. Ik ken die zondagschool veel te goed. Ja, maar. En toen vertelde ze dat dat kind soms hele nachten wakker lag. Jochie van 5 jaar. 5 jaar. En dan lag hij wakker en dan riep hij, mama, ik moet sterven. En daar zat hij mee. Dat jochie van 5 jaar wist dat het niet kon. Hoe dan ook. En we hebben er eigenlijk verder weinig aandacht meer aan gegeven. Totdat we Veen gingen verlaten. En in Harskamp het ambt verder mochten oppakken. En toen we daar 1 jaar waren, toen hoorde ik de ontzettende boodschap. Dat jochie, 6 jaar onderweg, was op de dijk doodgereden. Dat is wat. Gemeente. Is eeuwigheid. Maar is het dan een voorrecht als je kind tot je komt en zegt, moeder, ik kan niet sterven. Want heel de wereld kan sterven, hoor. Er heeft niemand moeite mee. Totdat God in het leven komt. En dan moet je het gaan weten dat het niet kan. Want elke dag dat je leeft wordt de schuld groter. Elke dag wordt de afstand tussen God en je ziel groter. En je kunt proberen wat je wilt, maar je kunt de breuk niet slechten. Je kunt niet terug, om het maar zo te zeggen. Geliefden, kijk, dat vindt Gods volk een wonder. Als dat is in je kind, in je buurman, in een gemeentelid openbaar mag komen. Een wonder dat mensen aangeslagen zijn. Een wonder dat mensen lopen met zaken waar niemand mee loopt van natuur. Geliefden, het zal toch mogen uitwerken. Gerechtigheid in een ander in Jezus Christus. Daar gaan we straks op door als God het geeft. Maar zingen eerst Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon. We noemden u 92, het zevende vers. Al gezegd, het was bij Jozef was het eigen gerechtigheid. En daar hebben we het steeds ook over gehad en we hebben dat aangegeven. Misschien zegt u bij uzelf, ja maar dominee, klopt dat eigenlijk wel? Was die gewoon niet rechtvaardig voor God? Zoals het ook wel elders in de schrift wordt genoemd van mensenkinderen, rechtvaardig voor God. Zacharias en Elisabeth, rechtvaardig voor God. Ja maar dat is een andere uitdrukking. Jozef nu, alzo hij rechtvaardig was. En trouwens, hij wou dus bij Jezus weg. Maria, maar ten diepste bij Jezus. Hij wist niks van Maria. Hij kende ze eigenlijk helemaal geestelijk niet. En dat is heel zijn leven, vrezen we, zo gebleven. Al verder weg. Al verder weg. Waarom zeg ik dat? Nou, als uw leven erop lijkt, al ga je naar de kerk. En daar hoeven we niks van te zeggen natuurlijk. Dat is goed. Al leeft u keurig naar Gods woord. Dat is ook goed. Al bent u te vuur en te zwaard bezig voor Gods koninkrijk. Dat is ook goed. Maar geliefden, als je Christus niet kent, loop je met een grote boog om dat volk ook heen. Wat van Christus is. Het lichaam van Christus. Het echte volk. Je houdt ze er niet voor. Je bent er een vijand van. Je zegt er altijd wat van enzovoort. Dat is een ontzettende ontwikkeling. Want je leest van Jozef verder niks meer. Je leest van ons niks meer. De gedachtenis van de rechtvaardige, die zal tot zegening zijn. Rechtvaardig voor God. In Christus. die zal tot zegening zijn. Maar als dat niet zo is, en je bent een mens met eigen gerechtigheid alleen, dan wordt de afstand steeds groter, gemeente. En dan val je straks van de top van eer zelfs, zegt Asaf, in eeuwige verwoesting neer. Dan heb je met woord en daad, zou je kunnen zeggen, te vuur en te zwaard, heb je, lijkt het wel, de dienst des Heren voorgestaan. Van buiten, maar van binnen niet. Van binnen is het nooit wat geworden. Altijd dood gebleven door de zonden en de misdaden. Onderzoekt u zich eens. Als dat anders is, weet u wat je dan doet? Ze zeiden vroeger wel eens, en dat geldt nog steeds hoor. Vroeger, als God je bekeert, dan ga je zijn dag lief hebben. Ik noem nog maar even, zijn volk lief hebben. Zijn wet lief hebben. Alles wat van de Heer is, ga je lief hebben. Weet je wat je dan doet? Dan ga je niet bij Gods volk weg. Bij Christus weg. Want Gods volk heeft Christus in zich. Paulus noemt dat heel duidelijk. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dan laat je zien wat van Christus is. Door genade. En dat volk zoekt elkaar altijd op. Weet u waarom? Waarom is er gemeenschap der heiligen? Hoewel ze zich vaak voelen een eenzame mus op het dak. Waarom toch gemeenschap der heiligen? Nou, ze worden nergens van gekend. Ze zijn een vreemdeling hier beneden. Ze weten niet soms hoe het zit of hoe het moet. En weet u wat dan zo'n voorrecht is? Dat je het van een ander eens mag horen. Ik haalde vanavond aan dat ik een hele tijd hier meegeluisterd heb. En dan hoorde ik het van een ander. Dan had ik het in twee diensten voor die avonddienst, had ik het zelf mogen verkondigen. En dan luisterden we 's avonds naar een prediking van eerder. En dan hoorden we de voorlezers, een stem ken ik er nog van, om het maar zo te zeggen. En dan hoorde je, het is van een ander. Waarom? Ach, Gods kind wordt als een arme en ellendige overgelaten, opdat ze op zijn naam zouden vertrouwen. Uit ons komt geen vrucht in de eeuwigheid. Het moet altijd bij de hemel vandaan komen. En dan geeft de Heer het soms wel eens dat je met elkaar mag meesmaken hoe goed de Heer is. Hoe wondergoed Hij is voor een volk dat vijandig is in zichzelf. Dat in alles verkeerd ligt en gaat. En dat altijd maar weer teruggehaald wordt door de Heer. Dan mag je wel eens met elkaar in de put zitten. Maar je mag er ook wel eens samen uitgehaald worden. Van de hemel. En dan is het zo wonder. Nee, dan zie je elkaar niet meer, om het eens zo te zeggen. Als man en vrouw, of als avondmaalganger. Nee, dan zie je Christus. En daar mag je blij mee zijn. Want in Hem is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is een toevlucht te allen tijden. O, gij volk in smart. En dat mag je dan samen, mag je dat bespreken. Jozef nu, of bent u Simeon? Weet u van Simeon af? Daarom hebben we ook dat stuk gelezen. Weet u van Simeon af hoe het in zijn leven ging? Nou, dan heb je met mensenkinderen. Hij hoorde tot die groep in Jeruzalem die de verlossing daar verwachtte. En dat is een voorrecht. Maar de hemel had het hem verklaard. En de hemel die had het aangegeven. Je hebt vrede met God. Met dat wonderen van telkens opnieuw weer te leven door zijn kracht en door zijn woord dat uit zijn mond uitgaat. En als je dan de Bijbel 3 maal daags open mag doen. En je mag nog eens even horen wat de Heer in het verleden gedaan heeft. En dat het vandaag nog net zo is. Het gaat helemaal niet anders. Precies hetzelfde. Dan ben je verblijd dat je dat mag meemaken. En dan ben je verblijd als je nageslacht daar ook iets van mag laten merken. Want dan is dat ene nodige, daar gaat het werkelijk om. Daar zit het helemaal in. Wat nou een goed toevoorzicht om hier te leven. Van harte gewillig en bereid. Die enige troost in leven en sterven. En dan komt het beste nog, geliefde. Dan mag je met Gods kinderen wel eens spreken over het Kanaan der rusten. De rust die overblijft voor het volk van God. Dan mag je met elkander de lofzang wel eens aanheffen. Of de klaagzang. Geeft niet wat. Alles op zijn tijd. Maar dan komt het beste komt nog. Wanneer, Job zegt het, als ze dit mijn vlees doorknagen, dan zal ik hem aanschouwen. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En wens je ontbonden te worden met Paulus. Want dat is zeer verre het beste. Om het land van de vreemdelingschappen voorgoed te verlaten. En thuis te komen. Thuis gehaald te worden. Waar God eeuwig zal zijn, alles en in allen. Waar de Heere eeuwig het middelpunt mag blijken in volmaaktheid. Hier wordt dat al aanvankelijk geleerd en beoefend. En iedere keer moeten ze weer ontdekken dat het maar een klein beginseltje is. Maar het is er wel. En uiteindelijk, ze mogen heen zien door de dood heen. Wat zeg ik? Het is de doorgang naar het eeuwige leven voor ze. En daar zijn ze thuis. Van de strijdende kerk. In de triomferende kerk. En dan zult u misschien zeggen, ja, dat is een blij vooruitzicht, dat streelt. En dat is inderdaad waar, geliefden, een blij vooruitzicht. Hoewel, Gods volk bezit het maar een weinig tijds. Het is vaak donker, duister. En dan kunnen ze nergens bij. Niet bij het heden, ook niet bij de toekomst. Een beeld daarvan heb ik eens meegemaakt. Met een collega. Die lag in het ziekenhuis tenslotte. Hij had me al 2 keer verteld hoe God zijn ziel gered had. Daar was ik hartelijk verblijd mee. Klopte precies. Mag ik het even zo zeggen. Hij zei met Lydia bij wijze van spreken. Onderzoek het maar. En als die klopt, zeg het maar. Maar ik hoefde niks te zeggen. En toen lag hij uiteindelijk in Zwolle in het ziekenhuis. En toen bezocht ik hem. En toen spraken we over de andere kant. Ik zeg, collega, als de Heer je nou straks eens wegstuurt, wat dan? Hij zegt, Roos, dan heb ik maar 1 antwoord. Ik heb altijd gedacht, altijd wel gedacht dat het niet goed zat. Hoort u dat? Ik heb altijd wel gedacht dat het niet goed zat. Weet u, als Gods volk thuis gehaald wordt, thuis mag komen, en de Heere zegt, kom maar binnen, gij gezegende des Heeren, berft het koninkrijk, dan kunnen ze het van blijdschap haast niet geloven. Is dat nou echt waar? Is dat nou werkelijk waar? Mijn collega, die rekende er eigenlijk op dat het wel eens helemaal niet goed kon zitten. En ik denk al Gods volk, geliefden, rekent er vaak op dat heel niet goed zit. Je hebt dat juichende christendom, dat heeft het altijd. Dat zit nergens mee. Ze hebben altijd een tekst. Altijd een versje enzovoort. Strijd kennen ze niet. Maar het ware volk van God. Weinig tijds bezeten. De dagen van de duisternis zijn vele. En dan denken ze vaak. Als hij me gaat onderzoeken, zal het dan wel goed zijn. En dan kunnen ze niks aandragen. Als enkel maar verkeerdigheid. En dan kunnen ze er niet bij dat ze uit genade hebben moeten zalig worden. En als het daar straks, de zoveelste keer tenslotte, de laatste keer, mee mag vallen. Hier is het al zo vaak meegevallen. Dan mag je eeuwig zingen van zo goede tieren heen. Eeuwig hem loven om wat hij heeft gedaan. Geliefde in Gods volk is een volk dat het uit genade heeft gekregen. Niet uit u, het is Gods gave. En de Heere heeft het heerlijk waargemaakt. Er leven door, altijd weer verversend en vernieuwend wat hij beloofd heeft. Om ze niet te begeven en niet te verlaten. Om ze werkelijk thuis zalig te maken. Ze eeuwig bij je mogen verkeren. In dat wonder van liefde en vrede en gerechtigheid. Dat zal wat zijn, geliefde. Als je als Jozef doorgaat, mag ik het even zo zeggen. Ik hoop dat het anders is met een bewijs van spreken. Maar als je als Jozef, als godsdienstig mens doorgaat, met de Bijbel onder je arm, prachtig mooi. Maar als het niet verder komt, niet verder zit. Ik hoop dat we vanavond iets hebben mogen zeggen tot uw onrust. Onrust. Dat je de rust eens opgezegd krijgt. Jong of oud. Klein of groot. Man of vrouw. Maakt niet uit. Alleen in de weg van Christus ga je rust kennen. Vrede. Gerechtigheid. En heilige heerlijkheid. Amen. Eindigen we met gebed en dankzegging. Heere, zo hebt u ons nog een ogenblik geschonken van afzondering, opdat we met elkander bepaald zouden worden bij wat het niet is. Ook wat het wel is. Maar de naam van Jozef is duidelijk genoemd. En van nature horen we bij hem. Gaan we dezelfde gang, door de kerk heen. Maar Heere, ontdek toch ons en schenk ons toch te verstaan hoe vergankelijk we zijn. Dat we verloren liggen in eigen schuld. En ook niet op kunnen lossen wat we bedreven hebben. Maar dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Wilt u dat werken, Heere, ook door dit gebeuren heen? En zo geven wat we niet hebben willen. En afnemen wat we niet kwijt willen. Ga dan met ons weer uit elkander gaande. Breng ons waar we al of niet verwacht worden. En mag het zijn dat zo uw zaak mag blijken, ook nog in onze tijd. We zouden kunnen denken, Heere, dat u een einde maakt met de christelijke achtergrond van land, volk en vorstenhuis. Dat verdienen we. Daar maken we het naar. Maar Heere, u hebt van eeuwigheid redenen genomen uit uzelf. Dat toch een machtig volk u zal eren. Zou het ook vandaag nog mogen in ons midden. En als het anders is, Heere, doe ons uitzien naar uw toekomst. Gedenk ons zo in alles. Uit genade. Amen. Wij willen tenslotte zingen, geliefden, psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. We noemden nu 118, het tiende vers. wil ik u nu laten gaan met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.